Toen ik de titel vandaag nog een keer las, toen dacht ik, er komt geen mens vanavond. Wie wil er nou een avond besteden aan gigantische oorlogen en rampen? Eén blik op het journaal en u bent weer helemaal bijgepraat. En als u ook nog een krant erbij leest, dan hebt u de rest. En ik heb me echt afgevraagd waarom ik ooit zo beperkt geweest ben in mijn denken door zo'n titel aan te reiken. Ik kan u verzekeren, het gaat wel over rampen en oorlogen. Maar het gaat ook over de Heer Jezus. Hier sta ik, of hier zit ik, ik kan niet anders. Ik wil ook niet anders. We kunnen ons namelijk eindeloos bezighouden met wat allemaal verkeerd gaat, wat niet goed is, wat ontspoord is. En daar krijgt u munitie genoeg voor. Maar er zijn zoveel dingen die we eigenlijk zouden moeten weten over de Heer Jezus, dat ik het daar toch wel heel graag met u over wil hebben, ook vanavond. De Heer Jezus zelf heeft in het evangelie naar Marcus, maar ook in het evangelie naar Lucas, Lucas 21, in het evangelie naar Matthäus, Matthäus 24, vele dingen gezegd over de zogenaamde eindtijd, waarin gigantische oorlogen en rampen zich zullen gaan voltrekken. En eigenlijk wist u dat al, want u had het boek Daniël misschien al eerder gelezen dan het evangelie van Matthäus. Weet ik niet zeker, maar want ook daar vindt u vele rampen aangekondigd. Moeilijke, hele moeilijke en zware tijden. En andere profeten hebben hetzelfde gezegd. Denk maar aan Ezechiël die daarover sprak, aan Jeremia die het onheil, die de vreselijke toestand uit het noorden zag aankomen en daarover heeft gesproken. Dus we hebben en in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament heel veel informatie over een moment van grote nood. En die grote nood wordt meestal aangeduid met de term de grote verdrukking. En ik denk terecht. U en ik, wij die de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser, ik ga er dus echt even vanuit dat we dat allemaal hebben, dat is niet zeker. Het is niet zo dat als u hier nu geweest bent, dat u dat ook hebt. Dat hebt u alleen als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar als je in de Heer Jezus bent gaan geloven en weet dat hij voor jouw schulden, voor jouw zonden aan het kruis gestorven is, dan heb je leven uit God. En dat gezelschap, hier zit een hele horde van deze mensen, mooie mensen, prachtige mensen. Voor mij niet, maar voor de Heer Jezus, want hij heeft betaald, hij wilde zijn leven geven voor jullie. Hij vond jullie zo mooi, zo kostbaar, dat dat echt gebeurde. En de Heer Jezus, die betaald heeft, die gekocht heeft, heeft als onderpand van wat nog komt, de Heilige Geest gestuurd in jou. Vanaf dat moment is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest in jou, in ons, laat ons nu al genieten van wat nog komt. En over dat genieten hebben we de vorige keer nagedacht. Ik weet niet of u er was, maar u kunt alsnog een cd'tje zien te bekomen. Dat kan wel. En dat cd'tje gaat over het Vaderhuis. Dat is voor mij een zeer kostbaar onderwerp. Het is een heel mooi onderwerp, omdat dat de eindbestemming is van die die horen bij de gemeente. Het huis van de Vader met de vele woningen. En daar zien we de Heer Jezus. Daar zullen we zijn. En ik heb toen gezegd, het zou kunnen zijn dat dat tijdens onze overdenking nog gebeurt. Het zou kunnen zijn dat we vanavond weggaan, maar dat had ook een maand terug kunnen gebeuren. En dan waren we hier niet meer geweest. Dan zouden die rampen en die oorlogen ook gekomen zijn. Maar omdat wij hier nog zijn, kan dat nog niet ten volle tot ontplooiing komen. Dus die rampen en die oorlogen, die grote verdrukking, wordt pas heel zichtbaar, heel duidelijk zichtbaar als wij weg zijn. En dat is natuurlijk vreselijk aanmatigend. Dat moet je dan maar bewijzen, dat moet je dan maar hard maken. Ik zal het doen. In 2 Thessalonicenzen 2, die tekst wil ik met u lezen. Mijn buurvrouw daar vroeg over welk Bijbelboek ga je het hebben. Ze was bang dat ze straks zou verdwalen. Maar ik zei het boek Openbaring, daar ga ik straks naartoe horen. Maar eerst even die tekst uit 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Dat begint met vers 1. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Ons bij hem zijn, ons bij die ene zijn. Dat is de opname, dat is ons weggaan naar hem. Daar gaat het over hier. Met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Nou, dat is best heftig. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt. Dus dat lukt niet, dat kan nog niet. Dat wil hij wel heel graag, maar dat kan nog niet. Opdat hij, die op zijn eigen tijd geopenbaard wordt, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Het journaal en de krant is daar vol van. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En wie die iemand is, dat is heel concreet de gemeente. Zolang de gemeente hier op aarde is, is dat een weerhoudende factor. Is dat een hele bijzondere zegen voor die buurman die ongelovig is? Natuurlijk zal hij niet zeggen van, ik ben je super dankbaar, ik kom je bosje bloemen brengen, want het is nog fijn dat jij erop bent. Je wilt wel eens een complimentje, hè, van de buurman, dat jij er nog bent of zo. Maar hij weet het niet, maar het is wel waar. Zolang de gemeente hier is, is de weerhoudende factor, is de weerhouder hier nog. Maar als die gemeente weg is, opgenomen is, weggevoerd is, ja, dan breekt de hel los. Ook gelovigen zien dat veelal niet. Die denken, nou ja, het loopt wel zo, waarom dan eigenwijs te doen en te zeggen dat wij eerst weg moeten voordat hij komt. Het spreken met elkaar, nadenken over de komst van de Heer Jezus, over de Maranatha-boodschap is veel meer dan alleen maar, en ja, en dan zijn wij bij hem. Ja, ook, we zijn dan bij hem, heb ik gezegd, de vorige keer. We zijn en bij hem, en we worden door hem, door onze Heer Jezus, in het huis van de Vader gebracht. Maar er zit ook een hele andere kant aan, datzelfde moment, namelijk dat wij, als we weg zijn, ook de weerhoudende factor zijn. En als die weerhoudende factor weg is, dan kan het niet. Ik heb daarbij een heel eenvoudig voorbeeld, maar het is wel een Bijbels voorbeeld uit de geschiedenis van Lot. Het oordeel over Sodom en Gomorra werd aangekondigd. De engelen waren er en die zouden dat oordeel gaan voltrekken, uitvoeren. Maar ze zeggen, we kunnen niks doen als jullie hier nog zijn. Eerst moeten jullie eruit. En dat gebeurt ook. En toen ze eruit waren, ja, toen kwam het oordeel in alle hevigheid los. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld, maar u hebt het al eeuwen in uw Bijbel. En dat betekent dat we nu eens een keer moeten leren dat de Heere dezelfde is. Dat hij geen schaduw van omkeer heeft. Dat hij echt een naam heeft. En die naam heet dezelfde. Zo heet hij. Onze Heere, Yahweh zelf. De ik ben, de ik zal zijn, die ik zijn zal, de eeuwige. Nu, ik wil u dus duidelijk maken dat de oordelen en die gigantische rampen waarover de Heer Jezus sprak in de evangelie, die aangekondigd zijn al door Daniël en Ezechiël en Jeremia en anderen, dat die gigantische oorlogen en rampen pas in alle hevigheid losbarsten als wij weg zijn. Natuurlijk zijn er rampen geweest. We hebben de Tweede Wereldoorlog achter ons. Sommigen van u hebben dat nog bewust meegemaakt. Hebben daar de pijn misschien nog wel van. Anderen hebben dit van horen zeggen. Maar het is natuurlijk waar dat er gigantische dingen als ramp en ramp zijn gebeurd. Maar de grote verdrukking, zoals de Bijbel het noemt, zoals er nooit geweest is en ook nooit meer zijn zal. Dus die tijd wordt wat heel speciaal genoemd, nooit gebeurd. En dat komt daarna ook nooit weer. Die tijd kan pas aanbreken als u en ik weg zijn. En natuurlijk krijg je dan het verwijt, oh, dat is een mooi verhaal, dus jullie willen de dans ontspringen. En jullie laten de hele zaak los en laten de hele zaak verdrinken. En zelf ben je dan in veiligheid. Ja, dat kun je zeggen, maar dat doe je zelf niet. Hij haalt je. Hij brengt je, de Heer Jezus haalt je. En daarom is het zo wezenlijk, wij dan wetende, de schrik van de Heere, laat u met God verzoenen. Overredende mensen, zo zegt Paulus dat, laat u met God verzoenen. Als je dit nu weet, ja, dan ga je dat toch vertellen, dan ga je dat daarover praten. Dan kun je toch niet meer stil zijn. Dan kun je niet zeggen, nou laat maar. En dan begin je ineens weer over, ja, de ene politieke kleur wil die kant op en de andere politieke kleur wil die kant op. Dan is dat ongeveer het hoogste gepraat. Gewauwel bijna. Ik ben een beetje kattig, omdat ik echt ervaar dat de hele zaak om ons heen op het verkeerde been gezet wordt. En de meest wezenlijke dingen, die worden niet besproken. En de meest onzinnige dingen, van hoeveel centiliter water er in een closet moet worden doorgespoeld, dat bepalen ze nu in Brussel. Nou, daar ben je goed mee uit, toch? Hè? Scheelt misschien wel weer 2 centiliter per dag. Nou, dat gaat mooi vooruit. Ik wil alleen maar zeggen, daar gaat het over. En wij vragen ons af, waar gaat het dan eigenlijk over? Nou, nergens over dus. Iedereen is bezig met de meest onzinnige dingen, terwijl de meest wezenlijke dingen niet aan de orde komen. Wat is wezenlijk? De schrik van de Heere. De meest wezenlijke dingen. Wij dan weten de schrik van de Heere overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Als je nu weet dat dit allemaal voor de deur staat, en dat dat misschien wel heel spoedig gaat losbreken, wordt het dan niet tijd dat je daarover praat. We gaan met elkaar naar het boek Openbaring. Hoofdstuk 5 aan het eind. Het boek Openbaring, hoofdstuk 5. En dan wil ik met u gaan naar hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Aan het eind van hoofdstuk 5 is de gemeente in de hemel. U was in het huis van de Vader. De vorige keer heb ik gezegd dat u vanuit het huis van de Vader samen met de Heer Jezus naar de troon gaat. De troon staat in de hemel, niet in het huis van de Vader. Daar wonen we. Salomo had een troonzaal, maar hij had ook een zaal voor zichzelf. En een even grote zaal voor de bruid, de vrouw die hij getrouwd had. Dat is niet de troonzaal, dat is een ander vertrek. Het is best even slikken, want wij denken, nou, hemel, troon, engelen, daar gebeurt het allemaal. Nou, nee dus. Dat heb ik de vorige keer al uiteen willen zetten. Daar gebeurt het niet. In het huis van de Vader, daar is geen troon. Daar wonen we. Heel bijzonder, u aan het hart van de Vader. En u en ik aan het hart van de Heer Jezus. Daar is liefde. Daar is een hele bijzondere relatie. Een band zoals je eigenlijk niet kunt omschrijven. Dat is daar in het huis van de Vader. Maar dat wil niet zeggen dat er geen troon is. Engelen komen niet in het huis van de Vader. Dat heb ik gezegd. Maar u komt wel daar waar engelen zijn. En dat is in de hemel. Van het huis van de Vader gaan wij ook naar de hemel. Is dat een reis? Moet je daar een vlucht boeken? Nou, dan zit je weer met luchthavenbelasting en dan zit je misschien wel weer met veiligheidsmaatregelen. Moet je weer een speciaal paspoort hebben? Is dat zo? Nee. Het is nauwelijks voorstelbaar, maar u bent dan alomtegenwoordig. Jawel, onze Heer is alomtegenwoordig. Hij is hier. En als er nog een samenkomst is in Dordrecht of in Zwijndrecht of in Utrecht, daar ook. Hij is waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus samen zijn aanwezig. Een bijbelstudie, een overdenking, een heel persoonlijke studie. Maar dan bent u ook alomtegenwoordig. U bent in het huis van de Vader, daar woont u, daar hoort u, daar blijft u. Dat is ook niet geschapen. Er hoeft ook geen nieuw vaderhuis te komen. Er komt wel een nieuwe hemel, maar geen nieuw vaderhuis. U en ik, wij wonen in het huis van de Vader. Maar we gaan met de Heer Jezus ook naar de troon. Misschien klinkt het te plastisch. Er komen momenten dat de Heer zegt, en nu moet ik eventjes wat doen. En jullie gaan met me mee, want jullie horen bij mij. We horen bij hem. Hij gaat naar de hemel. En u gaat mee, want daar hoort u ook. Maar het is niet uw woning. Het is de plek waar de Heer Jezus in de troon is. En dat is het boek Openbaring. En daarom vind je in dit boek Openbaring een weggaan van de heiligen. Kom hier op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moest. En daar staan ze in die 24 oudsten of 24 ouderlingen. Ziet u de gemeente terug en ze zijn daar bij de troon. Ze zitten ook op tronen. Dus een hele mooie zetel voor u. Misschien beter dan de stoeltje waar u vanavond zit. Maar in elk geval, daar bent u dan. En dan zien we de Heer Jezus in de troon. We willen graag een paar teksten lezen. In vers 6 van Openbaring 5. En ik zag en zie te midden van de troon en te midden van de vier levende wezens, die worden hier dieren aangeduid. Ik heb al vaker geroepen, dat is misschien niet zo'n leuke vertaling. Levende wezens, want dat zijn cherubijnen. Als u het verslag leest in het boek Openbaring of in het boek Ezechiël, dan komt u tot de conclusie dat het niet om dieren gaat, maar om engelenwezen gaat. Cherubijnen. Toen begreep ik dat het cherubs waren. En daarom is het jammer dat het met dieren vertaald is. Maar laat maar. Maar te midden van die levende wezens en te midden van de ouderlingen, ziet u, daar zie je jezelf terug. Een lam staan als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En dat lam dat kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zit. Eerst even dit tafereel. Daar in de hemel is een troon. En als je steeds verder inzoomt, dat kan tegenwoordig met de moderne technieken, weet je, steeds iets dichterbij halen, nog wat meer inzoomen, nog wat dichterbij halen, dan zie je uiteindelijk één nog. De rest valt weg en er blijft één over. In het midden van de troon, in het midden van de levende wezens, in het midden van de oudsten, een lam staan als geslacht. En dat is ook al 20 keer gezegd, alsof het net gebeurd is. Alsof het echt net gebeurd is. Alsof je Golgotha als het ware voor je ziet daar. Net. Precies net gebeurd. Het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, staat daar op een prachtige manier uitgebeeld. Vers geslacht. Engelse vertalingen. Freshly slain. New International Version bijvoorbeeld. Of in Scofield. Freshly slain. Alsof het net gebeurd is. Alsof je erbij was. Alsof je het zag. Daar sta je, zie je het lam staan als geslacht. In het midden van alles. In het midden van alles. In het centrum van alles. Ik dram een beetje door. Heeft God iemand door wie hij zegenen kan. En nu is er een boek. En het boek van Gods zegen, dat is het boek waarover het hier gaat. Dat is niet een soort, laten we zeggen, koopakte. Dit is het plan van God, het raadsbesluit van God om te zegenen. God wil graag zegenen. Hij kan niet eens anders. Hij is zo. Maar wie kan nu dat boek nemen? Want het boek is nog verzegeld. Is dus nog niet ingezien. Nog steeds verzegeld met 7 zegels. En er werd geroepen, wie is waardig dat boek te nemen en de zegels te verbreken? Nou, niemand. Niemand heeft zich gemeld. Als dat vandaag in Den Haag zou worden geroepen, dan had je gegarandeerd 5 politieke partijen en 6 kopstukken. En die zeiden allemaal, dat doen wij wel even. Ook wel zonder een partijcongres. Sorry dat ik een beetje kattig ben, maar dat gepraat, daar ben ik een beetje op afgeknapt. Nee, niemand op aarde, niemand in de hemel was in staat om de boekrol te nemen en die zegels te verbreken. Helemaal niemand. Johannes huilt, de apostel, de secretaris zal ik maar zeggen, die het mag neerschrijven. Die weent dat er niemand is. En hij zegt, er is toch één. Er is één die dat kan. Wie kan de zegen van God brengen? Wie kan dat wat God aan zegen opgeschreven heeft, waarvan God een boekrol gemaakt heeft, wie kan die zegen van God brengen? Wie kan dat doen? Niet de politiek. En ook niet de kerkelijke structuurtjes. Er is maar één die dat kan. Ik wou gistermorgen, ik was in een dienst, graag laten zingen 901 uit Johannes de Heer. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Er is geen ander. Er is maar één bron van zegen. Er is maar één door wie God zijn zegen brengen kan. En dat is de Heer Jezus. In het Oude Testament staat al dat God een plaats heeft waar Hij kan staan en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn. Het lam staande als geslacht. Je komt als het ware pardoes bij dat altaar uit. Daar is de plek waar God staat en zegent. Daar is één die de boekrol nemen kan, die de zegen besluiten van God kan uitvoeren en die de zegels kan verbreken. Dat is het tafereel. Nou, als ze dat zien in de hemel, dan vallen de oudsten neer en aanbidden. En dan hebben al die mensen die daar zijn een citer. Ze gaan allemaal een lied zingen. Allemaal gaan ze uitbreken in gejuichen en gejubel. Er is vanavond iemand die zei dat hij gestopt was met een paar koren. Daarom kan hij vanavond hier zijn. Goede keus gemaakt toch, denk ik. Maar hij blijft zingen straks. Hij gaat meedoen. In dat gigantische koor rondom de Heer Jezus. Als het nieuwe lied wordt gezongen. Elke citer. En ze zingen. En de oudsten vallen neer en aanbidden. Dan is er een aanbiddingsdienst zoals we nog nooit meegemaakt hebben. Een prachtig moment om hem, de Heer Jezus, onze lof te zeggen. Om hem echt te bejubelen en hem groot te maken. Wat een dag zal dat zijn voor hem. Ook voor jou, maar ook voor hem. Wat een moment dat al die verlosten daar één ding doen. En dat is hem prijzen en hem eren op een geweldige manier. Dat is wat daar gebeurt, hoofdstuk 5. En dat boek is dus nu in de handen van hem die als enige de zegen van God kan brengen. En die ook in staat is, geautoriseerd is, volmacht heeft om die zegels te verbreken. Dat doet hij. Hoofdstuk 6. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. Willen de zegenstromen van God zichtbaar worden, dan moeten die zegels verbroken worden. Dus pas als die laatste zegel verbroken is, is ook die zegenstroom zichtbaar. Niet eerder. Het blijft een gesloten boek, totdat al die 7 zegels zijn verbroken. En bij het verbreken van de zegels gebeurt er van alles. Wil die zegenstroom van God Nederland bereiken? Ja, dan moet er wat opgeruimd worden. Dat voelen we aan. Dan moet er iets gebeuren. Dan zal het verkeerde, het negatieve weg moeten. Dan zal er reiniging of ook heiliging moeten zijn. Dat is bij het verbreken van de zegels. Maar de inhoud van het boek komt pas als het zevende zegel verbroken is. Daar komen we niet naartoe vanavond, maar feit is dat dat inderdaad gaat gebeuren. We hebben een onderwerp een keer, 1000 jaren van zegen komen toch. Met andere woorden, dat willen we graag. Want u kunt aan de hand van dit kaartje eigenlijk gewoon de volgorde zien van de gebeurtenissen. Zo, in die volgorde gaat het naar ons toe komen. U hebt een klein schemaatje voor uzelf, om alvast iets vooraf te bedenken. Die 7 zegels die worden verbroken. En hier vinden we een aantal van deze verbroken zegels. Hoofdstuk 6. Ik ga het kort met u lezen. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. En ik hoorde een van de 4 levende wezens, cherubijnen, met een stem als van een donderslag zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog en hem werd een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Nu stop ik eventjes. Het is misschien een beetje haperend, maar het is ook belangrijk dat je even ziet dat het hier niet gaat om hetzelfde als in Openbaring 19. Waar een ruiter op het witte paard, ook een wit paard, hier is het ook een wit paard. Daar is het iemand met een kleed in bloed geverfd en op zijn naam, op zijn dij geschreven: koning der koningen, heere der heren, majesteit, heerlijkheid, glorie. Daar gaat het over de Heer Jezus. Hier gaat het wel over een wit paard, maar over iemand die in die tijd gaat komen, die een kroon heeft, die dus kennelijk gezag heeft, kennelijk invloed heeft. Een kroon en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Dat is niet de Heer Jezus. Dat wordt meestal met elkaar verward. Ook in een verwijstekst in deze Bijbel komt u terecht bij Openbaring 19 vers 11. Dus dat, weet je, zo'n aardje bij of zo, nou ja, een lettertje. En dan kom je daar wel uit. Maar dat is niet zo. Het gaat hier niet om de Heer Jezus. Als wij bij de Heer Jezus zijn en als hij begint met het verbreken van de zegels, dan zal er op aarde een machtsblok zijn van enorme omvang. Een heerser met een kroon. En die gaat uit en die wil overwinnen. En die wil alles aan zijn voeten zien te krijgen. Dat is die mens der wetteloosheid. Daar las ik van met u in 2 Thessalonicense 2. Die kan nog niet komen, want wij zijn hier nog. Maar als wij weg zijn, dan is die barrière opgeheven. Dan gaat het gebeuren. En die mens der wetteloosheid, die zal zijn macht hier vestigen. Nou, en u mag u verder kijken in het laatste Bijbelboek. U mag ook naar het boek Daniël kijken. U vindt daar een rijk, een machtsblok van je welste, die tijden gaat veranderen, die de wet gaat veranderen, die alles op zijn kop zet en die gelovigen gaat martelen, die getuigen gaat ombrengen. Daar komt een machtsblok van je welste en die krijgt alles plat, die krijgt alles aan zijn voet. Dat weet u. Ze proberen het nu al in Brussel. Dat zijn de eerste symptomen van wat straks een machtsblok wordt van geweld en van ontwrichting. Nu al is iets daarvan zichtbaar. Ik ben heel bang voor Brussel. En niet voor de stad op zich, maar voor wat ze daar allemaal aan het bekokstoven zijn. Voor het gebouw in Brussel staat een prachtig kunstwerk en dat is een vrouw op een beest. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Weten dat dat in de Bijbel staat. Maar ze hebben nog een locatie in Straatsburg. En dat hebben ze gebouwd naar een schilderij van Pieter Bruegel. En die heeft ooit een schilderij gemaakt van de Toren van Babel. Zijn idee over de Toren van Babel. Nou, dat hebben ze nagemaakt. Het staat dus in Straatsburg, Toren van Babel. En in Brussel, een vrouw op een beest. Nou, dat is onze regering. Dat is het begin van een machtsblok, maar wel uit negatieve hoek. En u ziet het. En die bepalen dan wel hoe het precies moet. Pinnen mag. Ook een klein bedrag. Weer zo'n katterige opmerking. Ik weet het wel. Maar ik begrijp echt niet wie nou in zijn hoofd haalt om tv-reclame te kopen. Dat is vreselijk duur hoor. Om u bij de kapper te laten pinnen of u bij de frietkraam te laten pinnen voor die 1 euro of zo. Waarom doen ze dat nou? Nou, ze willen alles onder controle houden. Ze willen alles onder één noemer scharen. Ze willen gezag hebben, overwinnend en om te overwinnen. Dat gaat eindeloos ver. Gaat mij ook te ver om daarover door te drammen, maar dit is wel wat er gaat gebeuren. Dan vers 3. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde hij het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard, een rood paard, en die werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Moet je nou nagaan. Als de eerste al een macht heeft, een regerend iemand is, een kroon heeft, en de tweede die heeft de macht om de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten en hem met een groot zwaard geven, dan weet u wat het tweede zegel betekent. Gigantische oorlogen. Macht om af te slachten. De Heer Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd. Maar je ziet het hier al gebeuren. En dit is nog maar heel summier geduid. Heel compact geduid. Maar u ziet het hier wel. Vers 5. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier levende wezens een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. De Heer laat dus zekere dingen buiten hun machtsgebied. Olie en wijn. Waarschijnlijk omdat dat te maken heeft met vreugde en met de Heilige Geest. Maar dat laat ik nu even los, want het wordt me ingewikkeld om daar over door te gaan. Maar wel dat er, als het gaat om voedselvoorziening, als het gaat om leefklimaat, wel terdege grote zorgen zullen zijn in die tijd. Rampen, oorlogen, moeilijke tijd. 7. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde die zeggen, kom en zie. En ik zag een grauw paard en zijn naam wordt de dood genoemd en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de dood door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel opende, blijken er martelaren te zijn. Dat betekent dus dat je in hele compacte zinnen ziet, er is een machtsblok, er is behalve macht ook vrede weg en elkaar afslachten. Vervolgens is het gigantisch moeilijk om overeind te blijven, om in leven te blijven. Dus gewoon voedselvoorziening helemaal op zijn kop gezet. Vervolgens de dood, mensen sterven. Van ellende, door pest, door oorlog, door het zwaard, door ziekte, door van alles en nog wat. En het vijfde zegel laat zien dat er dan ook martelaren zijn. Dat er dan ook mensen omkomen, daadwerkelijk. Dus in die tijd, eventjes, u en ik, we zijn er niet bij. Ik heb vroeger heel vaak gedacht, dit red ik nooit, want ik geef eerder mijn geloof prijs dan dat ik me zo laat afslachten of zo. Daar was ik bang voor. Voor mij was het een gigantische bevrijding dat ik hoorde dat je er niet bij zult zijn. Nou, gelukkig. Heb ik me even voor niks zorgen gemaakt. Maar dat is wel zo. En sommigen zeggen nu, ja, dat is een heel makkelijk verhaal. Voor de enorme klap komt, dan weggaan of zo. Alsof je een bangerd bent. Nou, bang was ik wel. Maar nadat we weg zijn, zijn er nog steeds mensen hier op aarde. Nadat de gemeente is opgehaald, is Israël nog op aarde. Ik kom er later op terug, maar ik wil het gewoon even neerzetten. En vanaf het moment dat wij weg zijn, zijn er nog, weet ik veel, hoeveel miljoenen mensen op aarde die van de Heer Jezus niets willen weten. Ik denk alleen maar aan de miljoenen van islam, en u weet genoeg dat er miljoenen nog op aarde zijn, dan. En er worden ook mensen geboren. Gelovigen zijn weg. De kerk is er niet meer. Kerkgebouwen nog wel, maar kerk is er niet meer. Maar wel mensen. En onder die mensen zullen er zijn die toch net als Job, door de oordelen heen, door de bijzondere nood heen, God gaan zoeken. Die blijken het te zijn. En door de schepping, de wonderen van de schepping, zijn mensen aangesproken. Dan heel bijzonder. En onder hen vallen er slachtoffers, omdat ze geloven. Omdat ze niet sporen met de mens van de wetteloosheid. 2 Thessalonicenzen 2 nog een keer. Omdat ze meegaan, of tegen de algemene opinie ingaan. Daarom worden ze geslacht. En aan die mensen wordt een wit kleed gegeven, vers 11. Aan die martelaren een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, doordat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. U vindt ze later terug dat ook de martelaren zelfs bij de eerste opstanding worden gerekend. Dat is een heel bijzonder iets, maar u vindt ze later terug in dit Bijbelboek. Heel bijzonder. En het zesde zegel gaat open, vers 12. En er kwam een grote aardbeving. Rampen, aardbeving. De zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen, vers 13. Op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. De hemel week terug als een boekenrol die wordt opgerold. In alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Gigantische natuurrampen, aardverschuivingen, aardbevingen. Koning van de aarde, zegt vers 15, groten, de rijken, de oversten over duizenden machtigen, slaven, vrijen, ze verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen en de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan staande blijven? U vindt in één hoofdstuk een soort overview, een enorm stukje overzicht van wat er allemaal aan rampen, aan oorlogen, aan gigantische ontwikkelingen gaat komen. Heel compact. In één hoofdstuk. Openbaring 6. En u weet ook hoe het komt. En u weet ook wie erachter zit. En ze zijn bang. Ze verstoppen zich. Ze willen in de holen en de spelonken kruipen. En ze zeggen tegen de bergen, val maar op ons. Maar we zijn bang. Wij dan wetende, nog een keer dat citaat van Paulus. Wij dan wetende de schrik van de Heere, overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Weet u dat de Heer Jezus die rotsspleet is waarin u kunt staan, zoals Mozes daar stond en Elia daar stond. Hij is de rots. Vaste rots van mijn behoud. Anker. Als je hem kent, ben je veilig. Alleen in hem. Maar buiten hem is er geen veiligheid. Er is niets. Helemaal niets. En dan vraag je je af, dan kom je bij hoofdstuk 7 uit en daar wil ik graag naartoe met je. Dan vraag je, hoe gaat het dan? Hoe loopt dat dan af? Want God heeft toch ook plannen met Israël? Ja. En God heeft toch ook genade en heeft toch ook bijzondere zorg voor mensen? Ja, heeft hij. Hoe loopt het dan af met die mensen die er dan nog zijn? U en ik, nog een keer voor alle helderheid. Wij zijn daar bij de troon. We zien dit gebeuren. We staan er bovenop als die zegels losgebroken worden. En we weten dat het enorme spanning gaat brengen. Gigantische oorlogen en onlusten. Ons onderwerp van vanavond. En dan. Nou, in hoofdstuk 7 gaat het over twee categorieën. Ik zal het u zeggen. In hoofdstuk 7 van Openbaring ziet u vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Niet gaan debatteren over de aarde is dan toch plat. Dat zou je dan denken. Is zelfs vierkant, anders kun je niet eens van een hoek spreken. Nou ja, laat dat maar. Want dit is gewoon een beetje platvloers kritiek hebben over Gods taalgebruik. Het boek Jozua zegt ook dat de zon opkwam en de zon stond stil. Nou ja, stond al stil, zegt u. Heeft nooit gedraaid. Dus al die taaltoestand, laat nu maar eventjes, want daar zijn best verklaringen voor. Maar de mensen willen graag kritiek hebben op dat wat God heeft gezegd. Op de vier hoeken van de aarde staan engelen. En ze hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En dan krijgt u dat prachtige van 144.000 verzegelden. En die komen uit alle stammen. Ik lees het even, vers 4. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Je zou denken, als dit soort rampen en dit soort oorlogen losbreken, dan blijft er van Israël helemaal niets over. Die gaan ook ten onder in het tumult van die tijd. En de Heere zegt, ik zet ze apart. Weet u wat het betekent dat u verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte? U bent apart gezet. U bent heel bijzonder, uniek. God heeft u apart gezet. En hij houdt van u. Hij wil zo graag dat u bij hem bent. Maar Israël zal in die enorme moeilijke tijd, die we de grote verdrukking noemen, ja, zware tijd. Zwaarder dan Holocaust. Zwaarder dan de Tweede Wereldoorlog. De Bijbel zegt, niet eerder geweest. En daarna ook niet meer. Maar wel moeilijk. Het is wel heel zwaar. En Israël wordt op dit moment door God gezien. Kijk eens, ik heb altijd mijn volk. En die 144.000, die vindt u terug. Als u Openbaring 14 zou lezen, dan ziet u de Heer Jezus staan op de berg Sion met de 144.000 bij hem. Dat laat ik nu even los, want dat krijg ik nog. We willen over Israël een speciale avond hebben, om het goed en helder te krijgen. Maar dit is alvast een voorproef. De Heere wil duidelijk maken dat in het tumult van dan Israël verzegeld is. Vindt u dat niet bijzonder? Nou, nog een keer, daar ga ik een hele avond over praten. Niet alleen over deze verzegeling, maar over Gods plan met Israël. Wat er allemaal aan vast zit. Nou, 144.000. Alle stammen worden genoemd, behalve de stam van Dan, maar daar kom ik dan ook wel op terug. En dan krijg je vanaf vers 9 van hoofdstuk 7, Openbaring 7, vers 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kan. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Dus dat is het niet uit de stammen van Israël. Die term werd nadrukkelijk gebruikt bij de vorige categorie. Maar hier, uit alle stammen en naties, volken en talen. Dus dat is nog breder. Zouden daar Nederlanders bij zitten? Zeg maar rustig ja. Ook Belgen misschien? Alle stammen, alle naties, alle volken, alle talen. En die staan voor het lam, bekleed met witte gewaden. En palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon en de oudsten, u staat er weer bij, u bent erbij. U ziet ze daar staan, allemaal in een wit gewaad, met een palmtak in hun hand. En de levende wezens, en ze wierpen zich voor de troon neer met hun aangezicht ter aarde en ze aanbaden God. En zeiden, amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht, de sterkte is aan God tot in alle eeuwigheid. Weer amen. Een van die oudsten antwoordde en zei tegen mij, tegen Johannes, deze die bekleed zijn met de witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer, maar Johannes wist het ook niet. En hij zei tegen mij, deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger en dorst meer hebben, geen zonnesteek of enige hitte, dus geen natuurramp en ook geen voedselramp. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. In die tijd van enorme druk, van geweldige rampen en oorlogen, zullen er dus velen tot geloof komen. Een grote schare die niemand tellen kan. Natuurlijk is het verleidelijk om te zeggen, nou, daar horen wij dus ook bij. Nee. Ik probeerde al 10 keer te zeggen vanavond, daar hoort u niet bij. Maar die in die tijd leven, zullen zich toch tot de Heer gaan wenden. Hoe? Nou, misschien door de 2 getuigen. Verderop in het boek Openbaring zijn er 2 getuigen die uitgaan en die vertellen en getuigen en getuigen. Die blijven doorgaan. Of tot de 144.000 uit Israël die gegrepen zijn. Die zullen op dat moment zeggen, je moet bij hem zijn. Hoe dan ook, het evangelie klinkt. Ik zeg niet het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is typisch voor de gemeente, maar wel het evangelie van het koninkrijk. Dat klinkt. Dat evangelie klinkt. En dat evangelie heeft echt resultaat. Er zullen velen de Heer Jezus aannemen als hun heiland, als hun verlosser. In die tijd. Ik denk dat de Bijbel daar heel helder over is. In de brief aan de Romeinen vindt u dat. In de eerste hoofdstukken kunt u dit terugvinden. Ofwel, ze hebben zich door de prediking, door de taal van de schepping laten gezeggen. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Ze zijn gegrepen, zoals Job gegrepen was, precies Job. Die heeft nooit een stukje Bijbel gehad, heeft nooit Mozes op bezoek gehad, voor zover we weten. Nooit andere dingen, alleen maar de schepping. Alleen maar de taal van de schepping, van sterren en van zon en van maan en van dieren. En hij heeft zich echt tot God gewend. Er was niemand vroom en godvrezend zoals Job. Dan, de hemelen vertellen Gods eer, Psalm 19, en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is geen taal van mensen, het is geen taal van woorden, maar hun sprake wordt wel gehoord. En ten tweede, er is een taal vanuit het woord van God. En dat is door anderen. Dat is dus doorgegeven door mensen die het woord van God hebben. Die daarvan getuigen, die daarover spreken. Ook dat is waar. Grote scharen die niemand tellen kan. Ze staan daar in het wit, in witte gewaden. En ze zeggen, de zaligheid of de behoudenis is van onze God die op de troon zit en van het Lam. Heel concreet, we hebben het te danken aan God en te danken aan het Lam. En ze hebben palmtakken in hun handen. Ik heb heel wat mensen gesproken die een reis naar Israël wilden maken of hebben gemaakt. En ik ben ook een aantal keren geweest met een groep tijdens het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Sommigen gaan speciaal in oktober omstreeks die tijd een reis maken om het Loofhuttenfeest in Jeruzalem mee te maken. Nou, het is echt uniek, het is uniek. Ik weet niet of u de term lulaf kent, waarschijnlijk wel. Daar is een bundeltje, daar zit een palmtakje in, daar zit dus nog een blad in en nog een blad in. Dat is in een stukje, wat wij tegenwoordig oase noemen, wat vocht vasthouden. Zo, weet je. In bloempotten staat er, zeg ik dat goed, oase? Ja. Henny doet de bloemen bij ons, ik niet. Maar die hebben ze dus in een soort bundeltje, in een soort plastic omhulseltje. En daar lopen ze een hele week mee. En ze kunnen er waarschijnlijk wat water bij voegen, zodat het een beetje fris blijft. Lulam. Elke Israëliet. Op elke hoek van de straat kun je dan zo'n bundeltje kopen. En ze lopen allemaal met een lulam. En het Loofhuttenfeest. Nou, ze hebben een hutje gebouwd, daar gaan ze eten. Soms landbouwplastic van gele kleur en van zwarte kleur. Het is niet helemaal bijbels, denk ik dan. Dat hadden ze niet in de tijd van de woestijntocht. Maar goed, ze bouwen een hutje en ze wonen daar en ze leven daar. En er wordt ook uitgenodigd. Bepaalde hotels hebben ook zo'n ding. Kun je dus een lunch in zo'n hut gebruiken. Moet je wel een paar euro extra betalen, maar goed, dan heb je ook wat. Behalve als het regent, want het lekt als een mandje. Nee, ik wil eventjes iets ontspannend zeggen, maar ook om ergens toe te komen. Wat gebeurt er nu? Als het Loofhuttefeest er is, dan is het hoofdpunt het moment dat ze allemaal er bij de klaagmuur staan. Duizenden en duizenden. Het is echt zwart van de mensen. Ook vanwege hun kleren. Maar ook vanwege de mensen. En ze hebben allemaal zo'n lulaf. En dan begint de opperrabijn met een aantal teksten uit de schrift. En hij begint de zegen uit te spreken. Ik zag voor me een man staan met zijn vrouw en met zijn kinderen. En die had zo'n gebedskleed, zo'n tefila. En dat legde hij over vrouw en kinderen. Hij zelf er ook onder. En toen werd het doodstil op die hele, met die enorme massa. En toen werd de zegen van de Heer uit Numeri aangehaald. De Heer zegen u en de Heer behoede u. En toen het klaar was, riepen ze, amen. En al die lulaf dingen hingen omhoog. De zegen van het Loofhuttefeest is dat de Heer voor hen gezorgd heeft. Dat de Heer hen nooit alleen liet. Dat hij ze altijd omringde met zijn zorg. Dat is Loofhuttefeest. Dat is het laatste van de oogst. Altijd is de Heer daar geweest in zijn zegen. En dat beleven ze zo. Of ze verder komen dan dit moment, weet ik niet. Dat laat ik maar los. Ik kan niet in hun hart kijken. Maar ik kan u wel zeggen dat u hier in Openbaring 7 een Loofhuttefeest hebt in de hemel. Daar staan ze allemaal met een palmtak in hun hand. En een wit kleed aan. En ze zeggen daar, amen, ja, amen. De zegen is te danken aan God die in de troon is en aan het Lam. Wat een enorme lofprijzing voor de Heer Jezus. Eindelijk een gigantische schare die zegt, we hebben het aan u te danken, Heer Jezus. U bent de enige. U bent de bron van zegen. Er is geen andere bron. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Dat is wat hier gebeurt. En daarom is het zo bijzonder dat je in het boek Openbaring in de tijd van grote ellende en de grote nood, want deze grote schade komt uit de grote verdrukking. Die komt uit die prut, uit die verschrikkelijke oorlogtijd en rampentijd. Daar komen ze uit tevoorschijn. Uit die tijd zijn ze gekomen en nu staan ze daar met z'n allen en u staat erbij. Ik weet niet wat u gaat zeggen. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik roep met hen amen, amen, amen. Het is waar. Alleen de zegen is van de Heer Jezus. We willen hem prijzen. Ze vallen neer. De oudsten vallen ook neer. Kunnen niet anders dan aanbidden. Kunnen niet anders dan God prijzen. En de Vader aanbidden voor dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat gaat dan gebeuren. En de Heer Jezus die zal in het midden van de troon. Die zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is Loofhuttefeest in de hemel. Zegen van onze Heer Jezus. De resultaten van zijn werk worden nergens scherper geformuleerd dan hier. Enorme aantallen. Voor Israël is er zegen. Kom ik later op terug. Verzegeld zijn ze al. En voor deze grote schade die niemand tellen kan, is er dan zegen. En ze uiten zich ook in lofzegging, in lofprijzing naar de Heer Jezus toe. Als u mij zou zeggen, ik wil daar graag bij zijn, dan zeg ik, ja, dat wil ik ook, maar ik ben erbij. Ik kan het u verzekeren. En als u gelooft in het volbrachte werk, dan bent u er ook bij. Toen ik op dat plein stond bij de klaagmuur, had ik tranen in mijn ogen en ik kon janken van blijdschap. Ik vond het zo'n indrukwekkend gebeuren dat je dit een keer mag meemaken. Dat dit gebeurt. Maar in de hemel, daar zie je de Heer Jezus. En dan zie je die grote scharen die niemand tellen kan, allemaal in het wit. Ze hebben allemaal hun gewaden gewassen in het bloed van het Lam. Er is geen andere redding. Er is niemand anders die redden kan, alleen de Heer Jezus. En daar staan ze dan. Daar zie je de resultaten van het werk van de Heer Jezus. Nou, dan krijg je tranen in je ogen, brok in je keel. En ik weet niet wat je dan gaat zeggen. Nou, als ik de halleluja eruit kan krijgen, dan zal ik dat roepen zo hard als ik kan. Maar ik weet niet wat ik zeggen zal. Maar ik weet wel dat er bewondering is, dat er aanbidding is. Dat ik heel graag neerkniel en de Heer Jezus ga bedanken voor dat wat hij heeft willen doen. Aan het kruis van Golgotha. En dat doen zij ook. Die hele massa buigt, die hele massa knielt. En hij, de Heer Jezus, zegt, ik zal jullie wegleiden. Ik zal jullie brengen naar de waterbronnen van de levende stromen. En ik zal jullie tranen van de ogen afwassen. Dat zegt de Heer Jezus, dat doet hij. Ziet u dat in de tijd van rampen en grote oorlogen, moeilijke tijd, nooit geweest, komt ook daarna nooit meer, dat in die tijd en Israël apart gezet wordt en dat er een grote schade telt die niemand tellen kan. En nu komt de discussie van, en wie uit Nederland zou er daar dan bij zijn? Zouden dat mijn kinderen kunnen zijn? Theoretisch ja. Er zit één maar bij. Ik heb zo pas iets gelezen uit 2 Thessalonicenzen 2, aan het begin, weet u nog. Maar als je dat doorleest, dan zijn het moeilijke momenten voor hen die de liefde tot de waarheid hebben afgewezen en die nee gezegd hebben tegen de Heer Jezus. En ik kan nooit beoordelen of iemand bewust de Heer Jezus heeft afgewezen. Kan ik niet beoordelen, ook niet van mijn kinderen. Dat zal de Heer zelf wel doen. Dus ik laat dat los. Maar het is niet automatisch zo dat mijn kinderen, als ik weg ben, dan gewoon een tweede kans krijgen. Ze hadden nu de kans om de Heer Jezus te leren kennen. In mijn geval hebben ze dat gelukkig gedaan, maar dat is genade. Dat is niet mijn werk, dat is Gods werk. Maar ik kan niet zeggen dat ze dan, als ze dat niet gedaan zouden hebben, dan gewoon in die tijd gewoon een tweede kans krijgen. Misschien wel. Hoe dan ook, mensen die nee hebben gezegd tegen de Jezus hebben een gigantische verantwoordelijkheid. Maar die niet bewust nee tegen hem gezegd hebben, zullen dan misschien ja zeggen. Die zijn erbij. Die zullen erbij kunnen zijn. Daarom zijn er uit Nederland zeker mensen bij. Maar misschien komen ze ook uit die Aziatische landen, waar ze nu nog steeds zeggen dat Jezus een leugenaar is en dat de Joden leugenaars zijn en dat de christenen, weet ik veel wat voor het titel naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dat kan. Maar dan, hoe het gaat, de Heer Jezus zal schitteren. De Heer Jezus zal eer krijgen, glorie krijgen. En dat gun ik hem. En als ik dit zie, dan denk ik, het wordt tijd dat we dat hier ook doen. Dat we nu beginnen met hem te prijzen. Dat we ophouden met de Heer, wilt u alstublieft, wilt u fietsband, lek, of auto, of wasmachine, of politiek, of wilt u. Heren, we beginnen met u te danken. We beginnen met u te danken. We gaan u eren, we gaan u prijzen, we gaan u groot maken. We gaan u alle lof en alle glorie brengen, want u bent het waard. Vader, ik wil u danken voor Openbaring 6, 7. Ik wil u danken voor de Heer Jezus, die in het midden van de troon is. In het midden van alle engelen is, in het midden van de cherubijnen is, in het midden van de oudsten is. En die het boek neemt, de zegels verbreekt, die uw zegenboek kan onthullen. En die de zegenstroom vanuit uw hart kan laten komen. En dat doet hij ook. We willen u danken dat we uw genade zien, ook in de tijd van grote ellende en nood. U was erbij toen Job in de ellende zat. En u bent erbij als er straks ellende is. Ook al is er een machtsblok hier op aarde, niet rekenend met uw wil, maar toch, u bent er. We willen u danken, Vader, dat u ons vanavond wilt vertellen dat er een grote schare komt die niemand tellen kan. Als de gemeente al gigantische aantallen kent, dan die schare ook. Weer een categorie die straks leven uit u heeft en bij u zal zijn, in uw tegenwoordigheid zal zijn en buitengewone dingen zal meemaken. Dank u wel. Dat uw genade en uw wijsheid vele malen groter is dan ons hokje, dan onze gedachten zijn. Want uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Dank u wel voor wat u vanavond tegen mij, tegen ons hebt willen zeggen. We eren u voor het werk van de Heer Jezus. En we zouden nu wel neer willen vallen. En als het kon ook met iets in onze handen willen betuigen, willen betonen dat hij de heiland is, het lam Gods is, dat de zonde van de wereld wegneemt en alle macht heeft. Koning der koningen is, Heere der heren is, redder en heiland is. Hij is het. Hij is de enige. Uw geliefde. Amen.